Goedemorgen, broeders en zusters. Het is goed om jullie allemaal te zien. Het is goed ook om jullie zo welkom te mogen heten in deze dienst. Zoals broeder Flip dat ook al heeft gezegd, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Want in zijn naam zijn wij vanochtend hier bij elkaar. En vanochtend willen wij in zijn naam aan zijn tafel gaan. Brood en wijn met elkaar delen. En daarin uitspreken. Heer, u bent onze Heer. Heer, u bent onze Verlosser. U bent onze Zaligmaker. U hebt ons hier gebracht. En wij kennen u. U bent de Heer van ons leven. En dat is heel bijzonder. Dat we dat kunnen zeggen. Dat wij een God hebben die zoveel van ons houdt. Dat hij naar ons toe wil komen. In brood en wijn. In deze dienst. In onze zang. In onze muziek. In het woord dat we straks openen. En het doet mij goed jullie te zien. Dat jullie heel bewust kennelijk die keuze hebben gemaakt. Daar wil ik bij zijn. Ik wil mijn Heer ontmoeten. En dan mag je ook weten. Dat als je met dat verlangen hier bent. Dat God naar ons toe komt. Dat hij hier is. En dat hij jou van zijn liefde, zijn aanwezigheid, zijn geest wil geven. En dat hij iets aan jou te zeggen heeft. Als je je daarvoor durft te openen. En daarom beginnen we met een moment van gebed. Waarin je voor jezelf in stilte bij God mag komen. Om tegen God te zeggen wat je tegen hem wil zeggen. En daarna zal ik namens ons allemaal ook een gebed uitspreken. En de dienst aan hem opdragen. Zullen we samen gaan bidden. Drie, ene God. Zo heeft u het gebed van ons hart gehoord. Zo heeft u gehoord wat we al voor u hebben gezongen vanochtend. En zo komen we bij u als gelovige kinderen van u en als uw gemeente hier in deze zaal. En wij strekken ons uit naar u en vragen u, kom naar ons toe. Spreek tot ons. Raak ons aan door de zang en de muziek, door de gebeden, door de schriftlezing, door het woord dat klinkt. Raak ons aan en kom naar ons toe in brood en wijn als u ons aan uw tafel nodigt en geef ons wat wij nodig hebben. En als wij dat bidden, dan geloven we ook dat u daar wat mee zult doen. Want dat ervaren we zo dikwijls als wij bij elkaar komen. Dan ervaren we dat u er bent en u heeft dat ook beloofd. En wat u hebt beloofd, dat doet u. Want u bent de God die hemel en die aarde gemaakt heeft. U bent de God die trouw blijft voor altijd. U bent de God die niet loslaat. Want u bent begonnen. En ons leven, dat wij hier zijn vanochtend, is daar het getuigenis van, het bewijs van. En dat wij hier gemeente zijn al zoveel decennia lang, is daar een bewijs van. En dat wij hier samenkomen en u ervaren, dat is daar het bewijs van. En wij geloven daarin. Wij vertrouwen daarop. En we strekken ons naar u uit. Wij openen onze harten. En zeggen, Heer, spreek tot ons vandaag. In Jezus' naam. Amen. Gezegende dienst.
Dan gaan we verder met het zingen van een kinderlied. Welkom ook aan alle kinderen die in ons midden zijn vanochtend. Fijn dat jullie bij ons zijn. Het is een nieuw kinderlied en het gaat als volgt. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van Adam, Eva, Joshua en Job. De God van David, Elia en Mozes. De God van Esther en Jozef. Daar vertrouw ik op. Want hij alleen en niemand anders, hij alleen is de ware God. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Adam en Eva en Joshua en Job, de God van David, Elia en
De God van Esther en Jozef, daar vertrouw ik op. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van Adam en Eva, van Joshua en Joch. De God van David, Elia en Mozes. De God van Esther en Jozef, daar vertrouw ik op. Want hij alleen, en niemand anders, hij alleen. Is ware God, want hij alleen, en niemand anders, hij alleen, is ware God. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Adam en Eva, van Joshua en Job, de God van David, Elia en Mozes, de God van Esther en Jozef, daar vertrouw ik op, want hij alleen. Niemand anders, hij alleen, is ware God, want hij alleen. En niemand anders, hij alleen, is ware God. Hij heeft de hemel en aarde geschapen, en zijn volk uit de stad mij bevrijd. Hij heeft geantwoord met keer uit de hemel, en gaf zijn zoon als verlosser voor mij. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van Adam en Eva, van Joshua en Job. De God van David, Elia en Mozes. De God van Esther en Jozef, daar vertrouw ik op. Want hij alleen, en niemand anders. Hij alleen, is ware God. Want hij alleen, en niemand anders.
En dan gaan we nu bidden voor de kinderen, zodat hun naar hun eigen dienst kunnen gaan. Lieve Vader, God in de hemel, dank u wel, Heere, dat we zo hier met elkaar mogen zijn, Heere. Dank u wel, Heere, dat u onze ware God bent, Heere, en dat we op u mogen vertrouwen door alles heen. Heere God, en zo willen we u vragen of u bij onze kinderen wil zijn. Heer, en dat ook zij mogen leren, Heer, om op u te vertrouwen, Heer, en op u alleen. Heere God, wilt u met ze meegaan wanneer ze naar hun eigen dienst toe gaan? Wilt u maken dat ze een fijne tijd mogen hebben met elkaar? Wilt u daarin ook de leiding zegenen, Heer? Dat vraag ik u zo in Jezus' naam. Amen. En dan gaan wij verder met het zingen van een aantal liederen. Soms vraag ik mij wel eens af, en zeker bij het avondmaal, hoe het kan dat Jezus voor ons aan het kruis gestorven is. Dan denk ik wel eens bij mezelf, goh, waar heb ik dit toch aan verdiend? Waarom was hij gehoorzaam aan dat wat zijn vader van ons vroeg? Ja, en als we dan menselijke motieven mogen bedenken, dan kan dat van alles zijn. Angst voor God de Vader, slaafse of willoze volgzaamheid, bepaalde regels die gevolgd moeten worden, of uit liefdevolle toewijding. En gelukkig heeft God dit bedacht. En is het uit liefdevolle toewijding geweest, in liefdevolle overgave aan zijn Vader, is Jezus voor ons gestorven aan het kruis. Maar ook door de onmetelijke liefde en het verlangen wat hij voor ons mensen heeft. Stel je nou toch eens voor dat ik echt zou gaan leven zoals Jezus en dat ik net zo zou handelen en reageren als hij dat deed. Vanuit liefdevolle toewijding en verlangen naar hem. Het is niet voor niks dat de geboden zijn samengevat met: heb de Heer je God lief en je naast als jezelf. Heb ik de Heer mijn God lief boven alles en mijn naaste als mijzelf, gaat mijn verlangen in eerste plaats naar hem uit? Ga ik met de mensen in de gemeente om vanuit die onmetelijke liefde van Jezus en vervul ik mijn taken binnen deze gemeente vanuit de liefdevolle overgave en het verlangen naar onze Heer? Ik denk daar wel eens over na. U, jij ook misschien? Ja, we maken fouten en nee, we zijn niet perfect. Maar moeten we dit niet elke dag opnieuw proberen en afvragen hoe vanuit Jezus onmetelijke liefde te leven? Samen zijn we het lichaam van Jezus Christus. En als Jezus dit voor ons heeft gedaan, vanuit zijn verlangen, zijn liefde en zijn toewijding, dan mogen wij daarin zijn voorbeeld volgen. En daar gaan we over zingen, over Jezus onmetelijke liefde voor ons. En dat doen we met de opwekking 544, meer dan rijkdom. En daarna gaan we zingen over de liefde die wij aan elkaar zouden kunnen geven, maar ook aan de mensen hier buiten deze gemeente. En dat is dan opwekking 705. Toon mijn liefde aan de ander. Dien de ander, zo heb ik ook jou lief gehad.
Oh.
Laten zien en aan de wereld om ons heen, maar we mogen die liefde ook teruggeven aan Jezus. U wil ik prijzen voor dat wat u schiep, mijn leven lang loven, want u heb ik lief. Niets is zo goed als een leven heel dicht bij u. Laten we zingen opwekking 461 en zullen we daarbij gaan staan.
Moment, all what it can, hold and hold.
Zullen we samen gaan bidden? Heer Jezus, Vader, Heilige Geest, dank u dat we dat kunnen zingen. En dat we het vanuit ons hart mogen zingen. Dat niets zo goed is als een leven dicht bij u. Als een leven met u. Dat weten we. Zo geloven we. En soms ervaren we dat ook echt heel diep van binnen. En dan draagt u ons. En dat is het mooiste wat een mens kan hebben. Vader, maar wij verlangen ook naar meer daarvan. Ook op momenten dat er in ons leven misschien gebeurtenissen zijn, dingen voortkomen die, ja, die ons het zicht hierop benemen. Of waardoor het misschien wel lijkt dat dit niet zo meer is. Wij verlangen ernaar om gedragen te worden door u. En dat te ervaren. Want wij weten dat u altijd dezelfde bent. En wij geloven daarin. Wij kunnen belijden, Heer, dat ons geloof niet afhankelijk is van die gevoelens en ervaringen. Wij weten dat u altijd dezelfde bent. En daar staan we ook op en daar blijven we ook op vertrouwen. Maar tegelijkertijd vragen wij u wel, geef ons dit. Laat ons daarin groeien. Sterk ons erdoor. Spreek ons aan, verander ons hart. Zodat we meer en meer kunnen leven met u, voor u en door u. En gebruik ook dit moment nu hiervoor. Als we zometeen ook uw woord gaan openen, wat toch uw woord is, wat eeuwige ware woorden zijn. Heer, laat ze ons verstaan. Laat ze ons begrijpen. Laat het zo zijn dat wij uw stem erdoor verstaan en dat u tot ons spreekt in ons hart. Dat we erdoor opgebouwd mogen worden. Misschien iets mag worden aangereikt waar we verder mee kunnen in ons eigen geloof. In ons als gemeente. Heer, zo strekken wij ons naar u uit. Zo openen wij ons voor datgene dat u ons te zeggen hebt. Zegen ons en spreek tot ons. Amen. Mag ik broeder Wim naar voren vragen, want hij gaat met ons lezen. We gaan lezen uit 1 Koningen 11. Daarvan lezen we de eerste 13 versen. En dat zijn versen die gaan over, zoals er boven staat, Salomo's ontrouw. Eigenlijk de zonde van Salomo. 1 Koningen 11, de vers 1 tot en met 13.
Koning Salomo had veel uitheemse vrouwen lief. En dat naast de dochter van de farao. Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonitische en Hethitische vrouwen. Uit de volken waarvan de Heere tegen de Israëlieten had gezegd, u mag niet naar hen toe gaan en ze mogen niet bij u komen. Ze zouden ongetwijfeld uw hart doen afwijken achter hun goden aan. Aan hen hechtte Salomo zich in liefde. Hij had 700 vrouwen, vorstinnen en 300 bijvrouwen. Zijn vrouwen deden zijn hart afwijken. Het was in de tijd van Salomo's ouderdom dat zijn vrouwen zijn hart deden afwijken achter andere goden aan, zodat zijn hart niet volkomen was met de Heere zijn God, zoals het hart van zijn vader David. Want Salomo ging achter Astoreth aan, de god van de Sidoniërs, en Achemilkom, de afschuwelijke afgod van de Ammonieten. Zo deed Salomo wat slecht was in de ogen van de Heere. Hij volhardde er niet in de Heere na te volgen, zoals zijn vader David. Toen bouwde Salomo een offerhoogte voor Kamos, de afschuwelijke afgod van de Moabieten, op de berg die voor Jeruzalem ligt, en voor Molech, de afschuwelijke afgod van de Ammonieten. Zo deed hij voor al zijn uitheemse vrouwen, die hun afgoden reukoffers en slachtoffers brachten. Daarom werd de Heere toornig op Salomo, omdat zijn hart van de Heere, de God van Israël, die hem tweemaal was verschenen, was afgeweken. Hij had hem aangaande deze zaak geboden, dat hij niet achter andere goden aan zou gaan, maar hij hield zich er niet aan, wat de Heere hem geboden had. Daarom zei de Heere tegen Salomo, omdat het bij u gebeurd is dat u mijn verbond en verordeningen die ik u geboden heb niet in acht hebt genomen, zal ik het koninkrijk zeker van u losscheuren en het aan uw dienaar geven. In uw dagen zal ik dat echter niet doen, omwille van uw vader David. Ik zal het uit de hand van uw zoon losscheuren. Alleen, ik zal het niet het hele koninkrijk van u losscheuren. Eén stam zal ik aan uw zoon geven, omwille van mijn dienaar David en omwille van Jeruzalem, die ik verkozen heb.
Dankjewel, Wim. Dus ja, vandaag het verhaal van de zonde van Salomo. Ja, en we kennen Salomo natuurlijk als de grote, wijze, rijke koning van Israël. En zo komt hij tot ons in 1 Koningen in het Oude Testament. Hij is de rijkste, de meest wijze die wijsheid van God krijgt. Hij is de zoon van David. En hij is degene die van God zijn tempel mag bouwen, zijn huis mag bouwen op aarde in Jeruzalem. Dat is een bijzonder mens. Een grote koning. Maar ja, hij is niet perfect. Dat blijkt ook in de versen die net door broeder Wim zijn gelezen. Want Salomo kent een zwakte, hè? En zijn zwakte is dat hij nogal gek is op exotische vrouwen. Daar komt het eigenlijk op neer. In het begin, in de eerste paar versen van dit gedeelte, staat dat hij ze beminde. Daar staat dat hij zich tot ze aangetrokken voelde. Hij vond ze spannend en leuk, hij viel erop. En nou ja, wat gebeurde er? Hij verzamelde dan ook heel veel van dat soort exotische vrouwen om zich heen. We lezen van een dochter van de farao die hij geschaakt zou hebben uit Egypte. We lezen over dochters uit Moab en Ammon. Nou ja, dat is wat nu Jordanië is. We lezen over Edom. Nou, dat ligt ten zuiden van Israël in wat nu de Sinaï-woestijn is. We lezen over Sidon, dat is Libanon. We lezen over Hethitische vrouwen. Nou, dat is helemaal in Turkije vandaag de dag. Hij haalde ze dus letterlijk overal vandaan. Noord, zuid, oost en west. En vers 3 zegt dat hij er 1000 had. Dat is uitzonderlijk veel. Nou, ik zie iemand die zegt zijn duim omhoog. Ik moet er niet aan denken, maar dat is even wat anders. Het zijn er heel erg veel. En ze komen overal vandaan. 700 hoofdvrouwen. Dus dat wil zeggen vrouwen die dezelfde status hebben als een volwaardige echtgenoot. En 300 bijvrouwen, ook vrouwen met wie Salomo echt getrouwd was. Maar die een iets andere juridische positie hadden. Maar het waren in totaal dus 1000. 1000 vrouwen. En nou is het probleem wat hier naar voren komt van Salomo's zonde. Is niet dat het er 1000 waren. Nou, je kunt je afvragen of dat naar de wil van de Heer is. En zoals hij dat ooit bedoeld heeft. Als je naar Genesis kijkt en wat hij daar schrijft over Adam en Eva en zo. Ik denk het niet, maar dat is niet waar het hier om gaat. Waar het hier om gaat, is dat die vrouwen overal vandaan komen. Waar het hier om gaat, is dat het exotische vrouwen zijn. Want God, en dat lezen we ook in de tekst, had uitdrukkelijk verboden aan het volk dat ze vrouwen of mannen zouden nemen uit die volken. Want, de tekst zegt het, dan was het gevaar om in afgoderij te vervallen levensgroot aanwezig. Nou, en die tekst die je hier dan vindt in vers 2 is een verwijzing naar twee teksten uit de Torah, uit de wet van Mozes, waar het heel duidelijk staat, waar je ook niet van kan zeggen, nou, wordt dat daar wel mee bedoeld of zo? Nee hoor, in Exodus 34, vers 15 en vers 16, daar lees je dit. Sluit geen verbond met de inwoners van het land, het beloofde land waar jullie naartoe gaan, die volken die daar wonen. Want wanneer die zich met hun goden afgeven en offers aan hen brengen, zouden ze jullie uitnodigen om aan hun offermaaltijden deel te nemen. En dan komt het, en als jullie uit hun dochters voor je zonen vrouwen kiezen, en die vrouwen geven zich met hun goden af, dan zullen ze ook je zonen daartoe verleiden. Nou, De tweede vers komt uit Deuteronomium 7, de tweede verwijzing, daar staat in vers 3 en in vers 4 Heel duidelijk, sta geen huwelijksverbintenissen met die vreemde volken toe. Sta uw dochter niet af aan een van hun zonen. En zoek bij hen geen vrouw voor uw eigen zonen. Want zij zouden uw kinderen ertoe verleiden de Heer ontrouw te worden en andere goden te dienen. Nou ja, ik zou haar zeggen, hoe duidelijk wil je het hebben? Ja toch, dat is helder. God zegt, doe dit niet. Trouw niet met die vreemde volken, dat leidt tot afgoderij. En afgoderij, dat is de overtreding van gebod 1 en gebod 2 van de 10 geboden. Dat moet je gewoon niet willen. Heel helder, hè? Maar ja, Salomo, die luistert hier niet naar. Die legt dat gebod naast zich neer. En waarom? Nou ja, we hebben het gehoord, heel simpel. Hij vindt die vrouwen spannend. Hij valt daarop. Hij vindt ze exotisch, hij vindt ze leuk, ze prikkelen iets bij hem. Hij wil ze gewoon. En dus doet hij dat. Ja, en dan zijn er bijbelgeleerden en theologen die zeggen, ja, daar zal ook zeker politiek in meegespeeld hebben. He, dat je als koningshuizen met elkaar trouwt, zodat je je aan elkaar verbindt en zorgt voor een vrede tussen die huizen, verdragen bezegelt, dat soort dingen. En nou, dat geloof ik ook wel, dat best zal hebben meegespeeld bij sommige van die huwelijken. Maar de tekst is heel duidelijk, dat is niet de kern. De kern zit hem er gewoon in dat Salomo die vrouwen aantrekkelijk vond. En ze beminde en dus trouwde hij daarmee. Dus legde hij de geboden van de Heer naar zich neer. Maar goed, dat zou Salomo voor zichzelf natuurlijk niet zo gezien hebben. Hè? Ik bedoel, want ja, zo zijn we toch? Als mensen, en zo zou Salomo ook zijn geweest, die zal daar allerlei 1001 redenen voor gehad hebben, om toch maar te kunnen aangeven dat dat voor hem niet raar was, dat dat wel kon, dat dat geen probleem was. En misschien heeft hij bij zichzelf gedacht, ja, dat staat wel in de Torah, hè, want Salomo was wijs, die heeft de Torah gelezen, die kende hem. Hè, dat staat er wel, en dat is ook wel een terechte waarschuwing, zeker wel, maar ik ben de koning. En mij zal dat niet gebeuren. Als ik niet buig voor die goden, dan gebeurt er verder niks. Dan is het geen probleem, ja, voor mijn gewone onderdanen. Maar ja, ik ben Salomo. Of misschien heeft hij wel gedacht, inderdaad, het is politiek wel slim. En dan komt er ook meer vrede in het land. Nou, daar kan God toch ook niet tegen zijn, vrede. En die wil toch ook vrede voor zijn volk. Dus hij zal wel blij zijn met wat ik hier doe. Of wat hij maar heeft geredeneerd. Maar je kan ervan uitgaan dat hij allerlei argumenten heeft gehad waarom hij toch maar dit wel kon doen, ook al had God gezegd, je kan het beter niet doen. Want ja, zo zijn mensen. Mensen praten voor zichzelf dan recht wat krom is. Maar het probleem is, het gaat toch fout. Uiteindelijk glijdt Salomo helemaal onderuit. En stapt hij in een valkuil die hij in zijn jeugd heeft gegraven. En als hij ouder is geworden, dan hop ze keer met beide voeten er vol in. Want als hij jong is, ja, dan heeft hij zoiets van, ik ben Salomo, ik ben de sterke koning. Ik ga er niet aan meedoen. En als jij wel wil dat ik er aan meedoen, nou voor jou letterlijk 1000 anderen. Maar als hij ouder is geworden, en de vers 4 zegt letterlijk op zijn oude dag, ja, dan wordt het toch net even allemaal anders. En dan lezen we dat hij buigt voor andere goden. We lezen over Astarte. Nou, Astarte, dat is een vruchtbaarheidsgodin. Beetje vergelijkbaar met Baal. Maar dan de vrouwelijke variant. Hè, die had te maken met seksualiteit en met oorlog en met dat soort dingen. Een afgod. En Milcom, dat is een god van het dodenrijk naar alle waarschijnlijkheid, van de onderwereld. Daar boog hij zich voor, die ging hij aanbidden. En dat niet alleen, hij bouwde ook heiligdommen voor al die andere goden. En dat is op zijn minst net zo erg, want wat gebeurt er als je heiligdommen bouwt? Dan gaan mensen daar natuurlijk naartoe om die goden te aanbidden. Dus hij verleidde ook het volk van God zelf tot afgoderij. En er worden er nog 2 van die afgoden ook met naam en toenaam genoemd. Milcom en Moloch. Nou, Milcom, dat was de god van Amon, of van Moab. En dat was zeg maar de nationale god van dat volk. Net zoals dat Adonai de god van Israël was. En voor de belangen van Israël kwam. Milcom was dat voor een ander volk. Wat doet Salomo? Hij bouwt in Jeruzalem op een andere heuvel dan de tempel. Maar vlak daarnaast Een heiligdom voor Milkom. Dat is natuurlijk gruwelijk. Dat kan niet. Maar hij doet het wel en dan heb ik het nog niet over Moloch, nog veel erger. Dat is wel zo'n beetje het grootste loeder dat er is, zou ik haar zeggen. Want dat is de god van vuur. En we weten dat daar kindertjes aan geofferd werden, baby's en kleine peutertjes en zo. En dat ging dan, weten we uit archeologische opgravingen, waarschijnlijk met een groot beeld. Van een, ja, een stier, koe, geitachtig iets. En dan brandde er in het midden van dat beeld een groot vuur. En dat beeld had zo zijn handen iets omhoog voor zich. En dan offerden mensen hun kinderen daaraan. Dan legden ze dat op die handen en dan rolde dat zo het beeld in. En dat deden mensen bij hun eigen kinderen. Dat deden rijke mensen bij de kinderen van armen. Die kochten ze. En dan werden ze verbrand. En in vers 7 staat duidelijk offerplaatsen. Hè? Offerplaatsen. Dus Salomo richtte dit op in Jeruzalem. Naast de tempel van de Heer. Dat is een gruwel. Dat is echt verschrikkelijk als je erover nadenkt. Dat is een gruwel in de ogen van de Heer. Dat is een gruwel in de ogen van het land. Dat is een gruwel in onze ogen en terecht. Dat doe je niet, maar hij deed het. Het gebeurde. En dat begon allemaal omdat hij niet luisterde naar God. Terwijl God tot twee keer toe aan hem verschenen was. Hè? Vers 9 zegt dat. Letterlijk op het, in de zin van het Oude Testament verschenen. En ik weet niet of je daar wel eens over nagedacht hebt, maar dat is natuurlijk heel bijzonder. Kijk, ik ken God al jaren. En ik ga al jaren met de Heer en ik ervaar zijn aanwezigheid in mijn leven. En ik merk dat hij dingen in mij doet en dat hij in mijn leven werkt. En dat ik zijn Heilige Geest heb en daar prijs ik hem voor, want dat is heel bijzonder om te mogen ervaren. Maar een verschijning in de oud-testamentische zin, zoals Salomo dat heeft gehad, zoals anderen dat hebben gehad, dat heb ik nog nooit gehad. God is nog nooit in een visioen of een gezicht of een droom letterlijk naar mij toegekomen en heeft met mij gesproken dat ik terug kon praten met een opdracht en alles wat erbij hoort. Dat heb ik nooit ervaren en ik denk de meeste van ons hier niet, maar Salomo dus wel, tot twee keer toe, hè. Tot twee keer toe, zo'n hele bijzondere ervaring. En dan nog komt hij er uiteindelijk toe om afgoden te gaan dienen. Dan nog zet hij deze stap en dat wordt hem door God dan ook heel erg zwaar aangerekend. Begrijpelijk ook, want als je koning van Israël was, dan was je, zeg maar, de vertegenwoordiger, de representant tussen God en zijn volk. Daar zat jij tussen. En jouw taak als koning in de Joodse religie was om het volk voor te gaan in de juiste aanbidding van God. Om de weg te wijzen. Zo moet dat en alleen deze God aanbidden wij. Maar wat doet Salomo? Hij doet dus letterlijk het tegenovergestelde. Aan het einde van zijn leven haalt hij dat volk weg van God. Weg van de ware aanbidding. Leidt hij dat volk naar andere goden. En ja, de gevolgen daarvan zijn enorm groot. Want dat lezen we. God zegt, ik zal jouw koningschap van jou afnemen. Van jouw familie afnemen. Niet bij jou, maar bij jouw zoon zal dat gebeuren. En dan zal een ondergeschikte van jou koning worden. Ja, je mag één stam houden. Maar de rest wordt van je afgenomen. En dat doe ik niet bij jouw leven, maar bij jouw zoon. Omdat ik jouw vader David zo hoog heb staan. Niet omdat ik jou zo sympathiek vind. Niet omdat ik jou zo geweldig vind, maar dat doe ik om hem. Dat is het gevolg. En dan hebben we het nog niet over de vijandschap die Salomo ervaart. Kun je in het vervolg van hoofdstuk 11 lezen dat hij constant tijdens zijn koningschap vijanden heeft die het land aanvallen, die zich nooit veilig weet. En dan hebben we het natuurlijk ook nog niet over de grote geestelijke afval die als gevolg van die keuze van Salomo een feit wordt. He, want hij buigt voor afgoden, maar door al die heiligdommen het volk ook. En dat leidt er naar een aantal eeuwen toe dat het volk wordt weggevoerd in ballingschap, hè. Dat is de uiteindelijke consequentie. Afgoderij is de reden dat het Noordrijk door de Assyriërs in de 8e eeuw voor Christus werd weggevoerd in ballingschap. En tot op de dag van vandaag niet meer terug is. En afgoderij is ook de reden dat een paar eeuwen later het Zuidrijk werd weggevoerd in ballingschap naar Babel. Die kwamen dan wel weer terug en bekeerden zich. Maar dat had te maken met afgoderij. Afgoderij die dus hier begint. Die dus begint bij Salomo, die als hij een jonge man is, denkt, ja, dat gebod over die exotische vrouwen, ach, daar hangt het niet op, zo'n vaart zal het wel niet lopen. Ik ga dat doen, want ik vind dat leuk. Daar begint dat. Zo'n vaart zal het niet lopen. Hij wist het beter. Dat is wat hier geschetst wordt. Dat is wat dit gedeelte ons voorhoudt. Iemand die zegt, ja, God heeft gezegd dat, maar ik denk daar anders over. En ik heb allerlei redenen om dat te doen. Want zus, want zo, want dit. En het zal mij niet overkomen. En hij gaat het doen. En uiteindelijk is het net een steentje op een besneeuwde helling. Het wordt een klein sneeuwballetje. Het wordt groter, het wordt groter, het wordt groter. En het rolt naar beneden en voor je het weet heb je een lawine. Dat is wat hier geschetst wordt. En ja, dan zijn we dus aangekomen bij ons. Want kijk, het is als je dit allemaal hoort heel makkelijk om te zeggen van, ja, dat zie je natuurlijk aankomen, hè. Dom, Salomo, dat doe je toch niet, dat weet je toch, zo gaat dat. Dat zou mij nooit hebben gebeurd hoor, echt niet. Ik had daar heel anders in gehandeld, ik weet het beter. En want zo zijn wij mensen, wij weten het voor een ander altijd beter. We weten precies wat een ander had moeten doen en hoe ze het moeten doen en wat ze zouden moeten doen. Maar ja, als je dat denkt, dan denk ik dat je niet helemaal zicht hebt op wat hier gebeurt. Want wat Salomo doet is niet dom. En is ook niet uitzonderlijk of vreemd. Wat Salomo hier doet is heel herkenbaar, denk ik. Want wat is nou de kern van wat Salomo hier doet als hij met die vreemde vrouwen aanpapt? Hij stelt zijn eigen verlangens en zijn eigen begeertes boven wat God van hem vraagt. En hij zegt daarbij, ja, dat kan God wel zeggen, maar dan heeft hij een mooie redenering om het recht te praten. Nou ja, en dat is iets wat mensen altijd hebben gedaan en altijd doen. Je kan naar de Bijbel kijken in het Oude Testament. Denk bijvoorbeeld aan Abraham en Sara. God zegt tegen hen, ja, jullie zijn oud en kinderloos, maar geloof mij, ik maak van jullie een groot volk. Je zult nageslacht krijgen. Maar ja, het duurt en het duurt. En wat zeggen Abraham en Sara? Ja, dat heeft God wel gezegd, maar we kunnen beter daar zelf ook wat aan doen, want anders komt het natuurlijk niet. En moet je zien wat voor gevolgen dat heeft gehad. Net als bij Salomo tot op de dag van vandaag. En zo kun je doorgaan, hè. In de Bijbel kom je het veel vaker tegen, bij Jona en noem het maar op. En ook in het Nieuwe Testament, hè, wordt er echt steeds weer voor gewaarschuwd dat wij onze eigen verlangens en begeertes niet boven die van God moeten zetten, want dat gaat fout. Dat komt niet goed. En dat hebben mensen dus altijd al gedaan. In de geschiedenis, in de Bijbel. En dat doen ze tot op de dag van vandaag. Dat doen wij ook. En want wij leven in een tijd dat we heel veel van wat God heeft gezegd in de Bijbel natuurlijk gewoon aan onze laars lappen. Laten we daar maar gewoon eerlijk in zijn. Onze maatschappij zegt, ja, dat staat er misschien wel, maar, en dat hebben we altijd zo gedaan, maar, en we gaan de andere kant op. En ik wil dat verder niet invullen, daar gaat het ook helemaal niet om in deze preek, dat mag je lekker zelf doen. Maar in het algemeen kun je dit wel zeggen. Wij lappen dat heel makkelijk aan onze laars, wat we daar lezen. En dat doen we als christenen ook heel snel. En dan doen we hetzelfde als Salomo. En dan zeggen we van, ja, dat staat er wel, maar. En dan hebben we allerlei redenen. Het is politiek slim en ik wil toch ook gelukkig zijn. En mij zal dat niet overkomen, dat geldt voor een ander. Maar oh nee hoor, dat is niet voor mij. Enzovoort, enzovoort. En dat hoor ik ook. Mensen zeggen dat ook, hè. Dan ben je met hen in gesprek en dan zeggen mensen, ja, dat staat er wel, wat je nu zegt. Maar in mijn geval is dat anders. Ja, dat staat er wel, maar in het geval van hem, of in het geval van haar, moet je dat heel anders zien. Of ja, dat staat er wel, maar dat moet je zien in de context van die tijd natuurlijk. Hè? In dat verhaal en in die tijd is dat heel logisch, maar nu vandaag de dag, nee joh, dat kan je zo niet zien. Of wat ik ook wel eens heb gehoord, ja, dat staat er wel, of jij denkt dat dat er staat, maar dat staat er eigenlijk niet, hè. En dan komt er een geweldig betoog, ingewikkeld vaak, met allemaal omwegen en dan komt er uiteindelijk op neer, ja, wat hier staat, staat er eigenlijk niet, het is wat anders. En waarom? Ja, nou ja, je wil wat. Daar komt het op neer. Jij wil wat. En je kan je niet voorstellen dat God daar tegen is. Nee, dat gaat natuurlijk niet, want het voelt zo goed en het is zo lekker. En ik word er gelukkig van. Het is iets moois. Hier kan God toch niet tegen zijn. Weet ik wat we tegen onszelf zeggen. Nou ja, wat we dan doen is dat we ja, goed praten wat krom is. Daar komt het op neer. Dat is wat we doen. En weet je, dat kan je doen als je het hebt over mijn mening ten opzichte van jouw mening. Hè, ik kan iets vinden. En jij kan iets vinden. En dan kunnen we over in gesprek. En dan kan ik zeggen van ja, je hebt gelijk. Of jij zegt ik heb gelijk. Of we komen tot een compromis. Dat kan je doen. Dat is mijn mening tegenover jouw mening. En nou, mijn mening en jouw mening zijn niet per definitie zaligmakend. Maar het probleem is, zo kun je niet met God omgaan. Want God is de absolute norm, standaard voor wat goed is en wat kwaad is. En als hij zegt, dit is niet goed, dan is dat niet goed, punt. Hoe je het ook draait, hoe je het ook wendt, hoe je het ook keert, dat is wat het is. Niet mijn voorkeur, niet jouw voorkeur, niet onze mening, maar God, die bepaalt dit. Want hij is schepper, hij is God, hij kent de mens door en door. Hij weet wat hij zegt en hij weet ook waarom hij het zegt. Zijn geboden komen nooit zomaar uit de lucht vallen. Er zit altijd een idee achter. Dus verwacht hij dat wij dat doen. En dat betekent niet dat we perfect hoeven zijn. Nee, dat wordt er niet gezegd. Dat is ook niet de strekking van dit gedeelte. Als jij Salomo bijvoorbeeld vergelijkt met zijn vader, David, dan zie je dat ze beide zondige mannen zijn. David die was verantwoordelijk voor een moord, daar komt het op neer. David ging vreemd, noem het maar op. Allemaal verschrikkelijke dingen die David ook deed. Maar het verschil tussen David en Salomo was dat David zich bewust was van zijn zonde. En erkende dat wat God zei waar was. En als hij gezondigd had, had hij spijt. En dan ging hij naar de Heer. En dan zei de Heer, vergeef mij. Ik begrijp dat ik verkeerd heb gedaan. Ik zal proberen het niet weer te doen. En wat doet Salomo? Salomo zegt, ja, dat staat er wel, maar eigenlijk is het niet verkeerd. Tenminste, niet voor mij. Ik bedoel, je kan een keer een fout maken, maar je bent niet zo opeens met 1000 vrouwen getrouwd. Dat is een hele bewuste keuze. Dan zeg je bewust, daar ga ik voor. Dan schuif je de rest aan de kant. Dat is een bewust iets. En dat principe, dat wordt Salomo nagedragen. Wij zijn zondig en als wij zondigen, ik ook, ik heb ook zonde in mijn leven waar ik tegen strijd en worstel, waarvan ik weet het is niet goed. Maar soms dan, ach ja, dan glij ik toch uit, ben ik zwak en dan heb ik het gedaan en dan voel ik me schuldig en dan ga ik naar de Heer en dan zeg ik, Heer, vergeef mij, ik wil dit niet meer, geef mij uw geest, ik wil proberen om het niet weer te doen. En dat hebben we allemaal, maar dat is niet wat hier bedoeld wordt. Het gaat hier over wat in de theologie wordt bedoeld met open hand zondigen, zo wordt dat genoemd. Dat je heel bewust zegt, ik weet dat het niet goed is, maar ik doe het gewoon want. En dan heb je allerlei redeneringen waarom het voor jezelf toch wel goed is. En je gaat er gewoon mee door. Dat is het probleem. En dat wordt Salomo ernstig nagedragen. En dat heeft heel veel verstrekkende gevolgen. Want dat komt nooit goed als je op die manier in je geloof staat. En als je op die manier in het leven staat. Dat heeft altijd van die verstrekkende gevolgen die je al bij Salomo ziet. En want hij had gedacht, wat maakt dat nou uit? Wat kan het nou gebeuren als ik met zo'n vrouw trouw? Ja, in het ergste geval buig ik voor een afgod. Nou ja, dat is dan niet goed, maar vooruit. Maar moet je zien, het leidt uiteindelijk tot ballingschap, opdeling, oorlog en weet ik allemaal wat voor ellende. En dat begint allemaal zo klein. En zo werkt dat met dat soort dingen. Het gaat vaak van kwaad tot erger. En dat is begrijpelijk, want ik zei het net al, de geboden van God hebben zin. Als God iets voorschrijft, dan komt dat ergens vandaan. Dat komt niet uit de lucht vallen. Dat is niet dat hij vreed is en denkt in het geval van dit, van haha, dan ga ik die mensen eens even verkwellen, dat ze niet met die mooie vrouwen en die lieve mannen mogen trouwen. Nee, daar zit een idee achter. Want dat leidt tot afgoderij, zegt God. En Salomo denkt, nee, dat gebeurt mij niet. Dat geldt voor mij niet. Maar ja, God kent de mens door en door en zie, het gebeurt. Ja, en dat leert ons dat een keuze tegen God en voor jezelf in die zin altijd consequenties heeft. Heel direct, want de geboden van God hebben zin en daar ga je mee onderuit. Maar ook indirect, want dan neem je vaak heel veel dingen mee. Hè? Op het moment dat jij niet houdt aan het gebod van God, dan ga je op één punt je hart verharden voor de Heer. Dan doe je op één punt de deur open voor andere invloeden. En dat grijpt om zich heen als dat steentje op die helling. En voor je het weet heb je een lawine aan problemen. Zo werkt dat. En weet, als je dit doet, het leidt nooit tot zegen. Het leidt nooit tot de vruchten van de geest, tot de vruchten van geloof. Het leidt altijd tot het tegenovergestelde. Misschien niet direct, maar met de tijd ga je onderuit. En weet je, dat is eigenlijk de boodschap die ik vanochtend voor jullie heb. Als je mijn preken kent, dan weet je dat ik het meestal veel meer toespits. Dat ik heel nadrukkelijk ergens naartoe ga en zeg, denk hier eens over na, denk daar eens over na. Leg het daar eens naast, zie eens hoe je hierover moet denken in het licht van dit. Maar dat doe ik vanochtend niet. Omdat ik denk dat dit is wat God mij heeft op het hart gelegd, mij heeft opgedragen om jullie te zeggen. En bij deze doe ik dat. En ik zeg eigenlijk, doe er maar mee wat je ermee wil doen. Dat is niet aan mij. Ik moest dit doen, ik heb dit gedaan. En als je denkt, ik herken mijzelf daarin. Nou, dan wil ik je oproepen, kom tot inkeer. Want brood en wijn getuigen daarvan, er is genade. Als je terugkomt en je bij het kruis werpt, dan zal hij jouw zegen geven en je vergeven. Als je er niet in herkent, nou prijs de Heer, je zult de zegen ontvangen. Je geloof zal groeien. Als dat werkelijk zo is. Maar weet dit en neem dit mee. Gods weg is altijd de beste weg. Dat mag soms niet zo voelen. Dat mag je soms niet zo zien in bepaalde situaties. Dat je denkt, ja, maar dit is toch anders. Maar ik weet uit ervaring ook dat als je daarop volhoudt, dat het uiteindelijk tot de beste resultaten leidt. En dat geef ik je maar mee. Luister naar God zijn stem. Onderwerp je eraan. En krijg de zegen die daarbij hoort. Amen. Zullen we, als een zeg maar antwoord op de preek, zoals dat dan liturgisch heet, een lied gaan zingen uit Opwekken. Een lied dat dat zegt, maak mij rein voor u. Maak mij rein voor u, als goud en zilver dat gelouterd wordt. Dat wij voor God een offer mogen zijn, tot eer van hem. Zodat getuigenis van hem kan klinken door ons heen, zodat we mogen groeien in ons geloof. En we de zegen mogen ervaren en niet afglijden in allerlei bijkomende dingen die niet goed voor ons zijn. We zingen, maak mij rein voor u.
Yeah.
broeders en zusters. En dan is nu ook het moment gekomen om vanuit wat we net ook gezongen hebben, dat we Jezus willen ontmoeten, rein willen zijn, dat we zijn genade ook nodig hebben om vanuit die gedachte ook brood en wijn met elkaar te gaan delen. Want daarin worden we iedere keer weer, ook deze dienst, bepaald bij de kern van het evangelie, dat er verlossing is bereikt voor ons. Dat we het niet zelf hoeven doen, dat we het niet zelf kunnen doen, maar dat Jezus de weg voor ons is gegaan. En dat in hem leven is, en hoop en vergeving en een nieuwe kans. Maar ook bepaalt dit ons erbij, dat de prijs hoog was die betaald is voor jou en mij. En dat wij leven omdat Jezus het leven liet. En het mooie is, daarvan vertelt ook Gods woord. Als wij daaruit lezen uit 1 Korinthe 11, dan staat daar bij monden van de apostel Paulus dit: want wat ik heb ontvangen en wat ik aan u heb doorgegeven, dat gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en hij zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u brood eet en wanneer u uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. En daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen, voordat hij van brood eet, voordat hij uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft om het lichaam van de Heer, dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. Maar deze woorden zijn heel duidelijk. Ze laten ons zien waar het om gaat, zoals ik zei, om het offer van onze Heer Jezus Christus voor ons. En het laat ons ook zien waarvoor het avondmaal, voor wie het avondmaal bestemd is. Voor zijn gemeente die bestaat uit geredde zondaars en verloste kinderen van God. Die voor zichzelf weten dat wat Jezus deed was voor mij. Ik heb hem de plek gegeven in mijn leven die hem toekomt. Ik leef in vrede met mijn broeders en mijn zusters die met mij het lichaam vormen van onze Heer Jezus Christus zelf. En vanuit die gedachte kom ik dankbaar en blij aan deze tafel. Samen met elkaar. Nou, en als jij daar ja en amen op kunt zeggen, dan ben je vrij om bij ons mee te doen. Zo niet is het ook geen probleem. Je mag gerust brood en beker voorbij laten gaan. Dan word je niet op aangekeken. Maar als je een kind bent van God, dan mag het wel. Als je in vrede leeft, dan mag het wel. We vinden het wel fijn dat als je bij ons te gast bent en we niet weten wie je bent, dat je dan even voorstelt, zodat we ook weten met wie wij aan tafel zitten. Want dat vinden we prettig. Ik weet niet of er mensen zijn die zich willen voorstellen, dan kan dat nu. Oké. Nou, dan gaan we beginnen met het brood. Het brood dat ik nu hier vast heb, is eigenlijk gewoon normaal brood wat je in de supermarkt koopt. Het is niet heilig of gewijd of bijzonder. Het is een symbool. Het verwijst naar iets. En datgene waarnaar het verwijst, dat is wel heilig. Dat is groots. Dat is bijzonder, want het verwijst naar het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Een lichaam dat verbroken werd. Ik zei het net al, de genade, de verlossing die wij hebben ontvangen, de vergeving, ja, dat is iets wat duur betaald is. Jezus die leed voor jou en mij. Jezus die als plaatsvervangend offer voor ons stierf. In onze plaats, ik zeg het wel vaker, maar ook vandaag weer. In onze plaats, die weg van ellende en leed en verdriet en dood en lijden. Die hadden wij moeten gaan. En iedere keer als we brood breken, dan mag dat bij ons binnenkomen. Dan mogen we ons daardoor laten raken wat Jezus uit liefde voor jou en mij heeft overgehad. Ik kan daar erg door geraakt worden als ik daarover nadenk. Ik over nadenk wat het allemaal is. Wat hij allemaal heeft overgehad. En dat alleen omdat hij niet wilde dat ik verloren ging. Dat jij verloren ging. Dat hij wilde dat we eeuwig leven zouden hebben in hem. En als we zometeen dit brood breken, als we het zometeen uitdelen en het eten, dan mogen we beseffen wat het hem gekost heeft en dankbaar zijn voor zijn verlossing. Broeders, en daarom wil ik jullie ook vragen om te gaan staan en wil ik jou vragen om daar de Heer ook voor te danken.
Ja, Vader in de hemel, zo mogen we bij u komen, Heer, om u te danken dat u uw Zoon naar deze aarde heeft laten gaan. En Heer Jezus, we willen u danken dat u aan het kruis bent gegaan. Dat uw lichaam verbroken is aan het kruis. Heer Jezus, we willen daar oprecht in 1000 maal dank daarvoor zeggen. Amen. Amen.
Wij breken het brood. De schalen met het brood gaan door de rijen. Wil je een stukje brood nemen, dan ben je vrij om er eentje af te pakken. Wacht wel even met het eten, totdat we allemaal een stukje hebben. Dan geef ik een teken en eten we gezamenlijk. En onder het rondgaan van de schalen zingen we ook nog samen een lied. En dat is lied 443, gaf Jezus ook voor mij zijn bloed. Zo hebben we allemaal een stukje brood gekregen. Eet het brood en gedenk wat de Heer voor jou heeft overgehad. En dan schenk ik ook een klein beetje wijn in, om ons te bepalen bij het volgende symbool van de maaltijd, het bloed van onze Heer Jezus Christus. En daar verwijst het naar. Bloed waarin een verbond met ons is gesloten. Want ja, onze God is een God van verbonden, van contracten, afspraken, verbindingen. Dat doet hij al bij Abraham, dat doet hij bij het volk. Doet hij bij Noach. God spreekt dingen met ons af. En het mooie is, als God een verbond met je sluit, komt hij daar nooit op terug. Dan blijft hij daar altijd gestand aan doen. Dan zal hij daar altijd op doorgaan. En dat is ook wat de wijn ons voorhoudt. God heeft op het moment dat wij ons hart aan hem gaven, ons verlost, ons opnieuw geboren doen worden, ons nieuwe mensen gemaakt, heeft ons eeuwige hoop gegeven, vergeving van zonde, zijn Heilige Geest, door Jezus. En hij zegt, daarmee teken ik dat contract. Sluit ik dat verbond met jou. En sluit hij dat verbond met ons als zijn gemeente, als zijn gemeenschap. En hij zegt, ik kom daar niet op terug. En dat vind ik zo mooi als je zo meteen hier aan de wijn gaat en je drinkt daarvan. Dan raakt mij dat persoonlijk heel, heel vaak op een hele positieve manier. En ik hoop jou ook dat je mag weten, maar God komt er ook niet op terug. Ja, ik worstel soms. Ja, ik struikel soms. Ja, soms schitter ik en breng ik de zegen. Maar lang niet altijd, maar hoe het ook is, waar ik ook in verzeild raak. Wat mij ook overkomt of over het hoofd waait, Gods trouw blijft staan. In leven, in dood, in ziekte, in voorspoed, in verdriet. En daar mogen wij in geloven, als wij de wijn nemen. En dat is iets om heel dankbaar voor te zijn. Dat we dat cadeau, dat geschenk hebben gekregen. En dat God dat verbond met ons heeft gesloten. En broeders, daarom wil ik jullie opnieuw vragen om te gaan staan. En wil ik jou vragen om de Heer daarvoor te danken.
Vader in de hemel, dank u wel. Dat we vandaag mogen gedenken, Heer, dat uw bloed heeft gevloeid op Golgotha. Heer, en dat wij vrijelijk tot u mogen komen, Heer, dat u die weg weer hebt vrijgemaakt. Dank u, Vader, voor uw liefde aan ons betoond. Dank u dat u uw leven hebt gegeven, Heer, en dat we ook dit vandaag weer mogen gedenken. Amen.
Amen. De bekers met de wijn gaan nu door de rijen. Drink eruit, mocht je voor jezelf zoiets hebben van, ik wil graag druivensap. Dat kan ook, dat staat hier ook. Geef dan even bij de broeder die bij jou langskomt in de rij even aan met je vinger of zo. Dat je wijn, of in plaats van wijn druivensap wil, dan wordt dat allemaal geregeld. Maar als je drinkt, drink dan en wees dankbaar voor dat verbond. Voor de genade en voor de hoop die we daarin hebben.
En zo hebben we ook vandaag weer gedaan wat God ons heeft opgedragen. Wat we in zijn Bijbel vinden en wat christenen door de eeuwen heen altijd hebben gedaan. En wij ook vanochtend belijden, verkondigen dat er in hem leven is. Dat zijn dood ons leven schonk. En dat zijn dood en opstanding de weg naar God de Vader is geworden. Verlossing voor ons. Zijn naam zij geloofd en geprezen. Amen. Wij gaan samen ook zingen van de vreugde en de rust en de blijdschap die wij mogen vinden in ons geloof. In de armen van mijn heiland voel ik mij veilig en gerust, want hij alleen is mijn hoop en mijn glorie. Hij schenkt mijn ziel volmaakte rust. We gaan dat samen zingen en dan zullen we ook de avondmaalscollecte inzamelen tijdens het voorspel.